Welkom aanwezigen en ook de kijkers thuis bij het vervolg op de commissievergadering. Zoals u alle weet zijn we gisteren gestopt midden in de agenda vanwege de tijd en gaan wij nu de agenda verder vervolgen. Allereerst wil ik u nog even herinneren aan de afspraken die we daaromtrent gemaakt hebben. Per agendapunt nemen maximaal 2 personen namens iedere fractie deel aan de vergadering. Deze deelnemers hebben we van tevoren geïnventariseerd. Bij ieder agendapunt worden de deelnemers ook benoemd. Ben je niet aan het woord, zet dan je camera en je microfoon uit. Spreek niet door elkaar heen en spreek via de voorzitter. Wil je het woord, steek dan het handje op of maak gebruik van de chatfunctie in Teams. En na 1 uur vergaderen houden we een korte pauze, omdat digitaal vergaderen redelijk intensief is. Voor de vergadering, ook voor de kijkers thuis, wellicht nog even in herinnering dat we gisteren ook de agenda aangepast hebben. Niet alle agendapunten hebben behandeld en er dus nu nog 3 te gaan hebben. Ter verduidelijking zal ik ook opnoemen in welke volgorde dat we deze vandaag gaan behandelen, zodat u daar ook al op voorbereid was, bent. Zoals gisteren afgesproken starten we vandaag met agendapunt 10, zwembad te werken. Waarna we door zullen gaan met agendapunt 9, verlenging van de jeugdzorg. En daarna agendapunt 11, subsidieaanvraag, suppletieregeling, exclusieve behandelen. Dit gezegd hebbende ga ik door naar agendapunt 10. Oplossingsgeur, ondiep bad, zwembad, de Berken. Recent is de Raad uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van zwembad De Berken. Toen is onder andere stilgestaan bij de technische staat van het bad. Er bleek sprake te zijn van een scheur in een van de bassins. Herstel is noodzakelijk. Aan de Raad wordt nu voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van €199.000 voor vervanging van het ondiep bad van zwembad De Berken, zodat nog voor het komende zwemseizoen een oplossing kan worden gerealiseerd. Nu is er de gelegenheid. Zoals door de grafie medegedeeld, zal voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling een korte technische toelichting gegeven worden door de heer Rans namens de gemeente en de heer Van der Biezen namens het bestuur van Zwembad De Berken. De heer Van der Biezen zal gedurende het agendapunt ook beschikbaar zijn voor de beantwoording van technische vragen, mocht dat nodig zijn. Bij deze wil ik dus het woord geven aan de heer Rans en de heer Van der Biezen.
Dank u wel, voorzitter. Er is een terugkerend probleem met scheurvorming in het middeldiepe bad bij het zwembad De Berken. Bij de laatste reparatie in maart 2020 hield die reparatie slechts 2 weken stand. Men heeft daarna het reparatiebedrijf opnieuw gevraagd om te komen kijken en er is toen geconstateerd dat er verdere problemen waren onder de coating, dat er sprake was van een onthechting. Op basis daarvan heeft het bestuur van Zwembad De Berken de firma Booste Betontechnisch Adviesbureau uit Maastricht ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek is uitgevoerd in het ondiepe bad, het middeldiep bad en het diepe bad. De conclusie in het ondiep bad is dat er sprake is van een constructieve scheurvorming door de gehele vloer heen. Dus de scheur loopt gewoon door de betonvloer heen. Het betreft hier een betonvloer van ongeveer 20 centimeter dik. De scheur zelf heeft een breedte van ongeveer 5 mm. Ontstaan van die scheur, dat is de inschatting dat het komt door spanning in de constructie en dat kan ook een gevolg zijn van zogenaamde krimpspanningen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er eigenlijk sprake is van minimale wapening in de aanwezige vloerconstructie en wanden. Er is sprake van glad betonstel met een dikte van 8 mm en mazen om 30 cm. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat het een wapeningsnet is met 8 mm in beide richtingen de staven en dan met een maaswijdte van 30 cm. De wapening die is aangebracht op een diepte in de vloer tussen de 68 en de 106 mm. Dus dat geeft in ieder geval wel voldoende dekking op de wapening. Maar constructief gezien is hij mogelijk iets te diep in de vloerdoorsnede aangebracht. Er zijn bij het onderzoek in het ondiepe bad geen directe aanwijzingen aangetroffen die duiden op ongelijkmatige zettingen. In het middeldiep en diepe bad, daar zijn gerepareerde scheurvormingen in de coating geconstateerd. Maar daar is geen sprake van zogenaamde onthechting, wat dus in het ondiepe bad wel aan de hand was. Ook dit zwembad is middels scans is daar de wapening bekeken. Ook hier is eenzelfde wapening aangetroffen, in ieder geval de wapeningstaven om de 30 centimeter. En die zijn iets minder diep in de vloerdoorsnede aangebracht. Maar geven wel voldoende dekking op de wapening. En het, in ieder geval, dat is voldoende dekking tussen de wapening en het betonoppervlak. De wapeningstaven in de wanden overigens, van alle zwembaden, die hebben een maaswijdte van 20 centimeter. In het middeldiepe en diepe bad zijn op basis van deze waarnemingen, en dat er ook geen sprake is van onthechting en dergelijke, is er geen aanleiding geweest om zogenaamde destructief onderzoek uit te voeren door een betonkernboring uit te voeren. Want zo'n betonkernboring die is bijvoorbeeld wel in het ondiepe bad uitgevoerd, waardoor dus ook de scheur duidelijk is kunnen onderzoeken. En ook de dikte van de vloer op die manier is opgemeten. De firma Booste heeft een oplossingsvoorstel daarbij aangedragen om een overleg met een constructeur een constructieve aanpassing en herstelmaatregelen verder uit te werken. En daarbij geven ze optie aan om een zogenaamde waterdichtingsband aan te brengen met epoxylijm. Of een dilatatievoeg aan te brengen waarbij op de bestaande vloer een nieuw vloerdeel wordt gestort met voldoende wapening. Blijft echter onduidelijkheid ontstaan over de bodemgesteldheid onder het ondiepe bad. Ten meer omdat constructeurs op dit moment gewoon aangeven dat wanneer je daar een vloer opstort in het huidige bad, je constructief het zwembad niet kunt verbeteren. Constructief wordt het zwembad daar niet mee verbeterd. En blijven er gewoon door krimp en temperatuurspanningen in de toekomst risico's op nieuwe scheurvorming. Het bestuur van Zwembad de Berken heeft diverse herstelmogelijkheden onderzocht. Maar goed, renovatiewerkzaamheden door bijvoorbeeld een nieuwe vloer op te storten en dergelijke zijn eigenlijk geen reële optie, omdat het gewoon geen garantie geeft op een langdurige oplossing. Het risico op nieuwe scheurvorming is gewoon aanzienlijk aanwezig. Mede door ook de onduidelijkheid vanwege de bodemgesteldheid. Zelf vraag ik me daar geen moment ook bij af. Van, er is een scheurvorming ontstaan. Die scheurvorming is er niet van vandaag op morgen ontstaan. Er is dus al een tijdje water door de vloer weggelekt. En ik vraag mezelf ook af van hoezeer heeft dat inderdaad zand weggespoeld, bonen weggespoeld, waardoor dus ook weer extra spanningen in de vloerconstructie kunnen ontstaan. En dat met een minimale wapening geeft dat in de toekomst een nieuw risico op problemen. Andersoortige oplossingen door bekledingen met polyester of foliebekledingen zijn daardoor eigenlijk ook niet geschikt. Omdat je gewoon constant een risico houdt op opzettingen in het zwembad. RVS is ook nagekeken. Maar dingen vanwege het risico op hoge temperatuur en dergelijke, waardoor extra coatings noodzakelijk zijn, is die variant eigenlijk ook heel snel afgevallen en niet meer verder onderzocht. De conclusie van het bestuur is dan ook van wil je gaan voor een langdurige oplossing waarbij het zwembad gewoon tot een lengte der dagen voor bezel behouden kan blijven zonder grote problemen, dat dan de enige oplossing is een nieuw zwembad storten. Dat geeft gewoon zekerheid op garantie. En doet ook geen afbreuk aan de veiligheid voor gebruikers. Het bestuur van Zwembad de Berken heeft een aantal partijen benaderd voor, om te kijken naar het uitvoeringstraject. En daarbij zijn ze onder andere ook terechtgekomen bij de firma Severijns, die in 2019 het Peuterbad heeft aangelegd. Die hebben een aanbieding ingediend die door ons is beoordeeld. En in feite ook marktconform genoemd kan worden. En vanuit de gemeente zullen we in het kader van het inkoopbeleid verder nog moeten kijken van wat er nog nodig is om over te gaan tot een opdrachtverstrekking. Maar in ieder geval de begroting die nu voor ligt, de kosten zoals ze nu geraamd zijn, die worden door ons in ieder geval als marktconform beoordeeld. Zover mijn technische toelichting.
Dank u wel, meneer Rans. Mij is van tevoren ingefluisterd dat u beide een technische toelichting zou geven, maar ik begrijp uit dit verhaal dat dit even de technische toelichting tot op dit moment is.
Ja, klopt.
Ja. Oké, dan wil ik door met de inhoudelijke behandeling. En mocht er dan vragen zijn voor de heer Van de Biezen, als u dat dan aan wilt geven als commissie, zodat die dan ook gesteld kunnen worden aan hem, dan start ik met het benoemen van de deelnemers aan dit agendapunt. Namens de fractie van de VLP zijn het de heer Dirks en mevrouw Van Mosseveld. Namens de bezigheidslijst de heer Amboom en de heer Nijssen. Namens Samen Verder de heer Oeroe en de heer Burggraaf. En namens de CDA-fractie de heer Van der Avoort en de heer Pansers. Zoals genoemd begin ik bij de fractie van de VLP. Heeft u technische vragen over het voorliggend stuk?
Ja, zeker, voorzitter. Dank u wel. Ik heb er net even snel zitten meegeschreven met de toelichting die we net gekregen hebben. Dus ik heb misschien een paar extra vragen zo meteen. Maar het hangt even af van de beantwoording van zo meteen. En ik stel de vragen eigenlijk zoveel mogelijk in de volgorde van het agendapunt. Dus ik begin met een vraag over het raadsvoorstel op bladzijde 3. Mijn vraag is daarvan, waarom kiest men er niet voor om nu een noodreparatie uit te voeren, optie 1 bijvoorbeeld, en een eventuele grote ingreep te doen na het seizoen?
Wie mag ik daar het woord voor geven? Even ook excuus, dat ben ik vergeten te melden. Normaal zou de heer Jacobs natuurlijk portefeuillehouder zijn op dit onderwerp, maar die wordt dus net als gisteren vervangen door de heer Roelofs. Dus ik weet niet of ik de heer Roelofs, de heer Van der Biezen of de heer Rans het woord mag geven.
De heer Rans zal deze beantwoorden.
Dank u wel.
Nou, een noodreparatie is op dit moment niet nog mogelijk. Een goede noodreparatie, zoals ik ook aangaf van vorig jaar, is bij de laatste reparatie, heeft die reparatie maar 2 weken stand gehouden. En de scheur is inmiddels door en door. Waardoor eigenlijk de scheur niet meer goed waterdicht is te krijgen.
Mag ik daar wel even aan voor de vraag over stellen?
Want, ja, is goed. Meneer Rans, zou u wel de camera aan willen zetten? Als u dadelijk antwoord geeft, dat praat wat prettiger.
Sorry, excuses.
Geen probleem.
Aanvullende vraag. Het is wel een van de 4 opties die genoemd worden in het onderzoeksrapport. Om optie 1 is dan een reparatie uit te voeren. Dat is een redelijk niet al te dure oplossing voor een tijd. Hè. Dat is ook voor een tijdje. Maar is aan te geven van, je zegt het gaat niet, maar is dat helemaal niet mogelijk? Of kun je toch zeggen van, we gaan het toch doen. Want in principe kan het zwemmen natuurlijk niet instorten, lijkt mij. Dat je voor dit seizoen zegt, we doen de noodreparatie uitvoeren. Daar hebben we meer voorbereidingstijd voor de uitvoering van de grote ingreep die daar over 2 weken in de raad wordt besproken. Er zitten natuurlijk meer voordelen aan. Maar nu is er slechts 1 bedrijf wat het zou kunnen uitvoeren. En dat is 1 bedrijf, en terwijl er bij 5 bedrijven offerte opgevraagd is. Dus je kunt je afvragen van, is dat niet interessanter om dan nu de noodreparatie uit te voeren? Natuurlijk, dat is een risicootje, maar nogmaals, volgens mij kan dat bad niet instorten. Daardoor kun je hoogstens water gaan verliezen. En misschien kun je dan meer gebruik maken van de offertes van de andere bedrijven om daar gewoon een goede keuze te maken. Maar nu is er slechts 1 aanbieder.
Nou, in ieder geval van je kan inderdaad, het zwembad kan inderdaad niet instorten. Constructief is het zwembad in die zin wel veilig. Alleen wat je houdt is het risico dat na 2 weken de scheurvorming dusdanig is dat het zwembad weer leeg loopt. Dat je het zwembad leeg moet laten lopen om het weer opnieuw te herstellen. Met alle goed ook ongemak inderdaad voor gebruikers. En ik kan me er ook bij voorstellen op het moment als daar, want daar zit gewoon dus werking in die constructie, dat er voor gebruikers ook een veiligheidsrisico staat met scherpe randen en dergelijke. Kan ik me er ook bij voorstellen.
Ja, ik ben natuurlijk geen expert, dus dat is die keuze zo nu, maar ik kom wel terug inderdaad op dit verhaal.
Oké, dan heb ik begrepen via de griffie dat de heer Oero een aanleiding van vraag heeft. Dus gezien dat over hetzelfde, dan ook specifiek over het toepassen van deze oplossing zou moeten gaan, wil ik hem daarover het woord geven. De heer Oero.
Dank u wel, voorzitter. De optie van die de heer Derk stelt, van toch een noodreparatie. Ik vraag me af, stel dat het water daar weg gaat lekken, hebben we dan ook een milieuprobleem?
Wie kan ik daarover het woord geven?
Ja, daar kunt u mij wel het woord voor geven. Kijk, er zit natuurlijk chloorwater in. En het chloorwater zal dan in de bodem lopen. Dat hoort daar niet in thuis. Kortom, een probleem 1, 2, 3, even afhankelijk van de concentratie ervan. Maar het is nooit niet goed. Het is geen grondeigenschap die daar hoort, thuis hoort.
Zo voldoende, meneer Oero?
Voor mij is dat helder genoeg. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik terug naar de heer Derks.
Ja, toch even daar een hele korte aanvulling op. Is aan te geven wat dat afgelopen zomer, of er veel water is weggelekt door dit probleem?
Wie kan ik?
Naar de stichting.
Meneer Van der Biezen, kunt u daar enig licht op schijnen?
Ja.
Dan mag u dat bij deze doen.
Ja. Wij hebben afgelopen zomer zijn we uiteraard niet open geweest, dus we hebben afgelopen zomer geen lekkages gehad. Maar we hebben het jaar daarvoor hebben wij een heleboel kubieke meters water verloren. En de vraag is altijd nog geweest van is dat alleen door de scheur in de bad geweest of is dat ook door het leidingenwerk, omdat daar spanning op het bad heeft staan. En het leidingenwerk is daarmee in beweging gekomen. Dus de scheur. Wij hebben dat water verloren, maar of dat dan echt meetbaar is in kubieke meters, dat is heel lastig aan te geven. Maar afgelopen jaar hebben we niks verloren, want dat hebben we dus niet gevuld. Dus zijn we niet open geweest.
Maar even een vervolg daarop. Is wel inzichtelijk hoeveel kubieke liters er verloren zijn? Of dat dan aan de leiding is of aan de scheur? Ik denk dan is er wat beeldvorming.
Ja, er zijn bij mij, nu moet ik het even uit het hoofd zeggen, want ik heb die getallen niet hier. Echt paraat, maar dan zitten we tussen de 15 en 35 kub.
Dank u wel voor deze toelichting. De heer Derks, is dat zo voldoende?
Voor nu wel, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik door met mijn volgende vraag. Het gaat over bladzijde 5 van het raadsvoorstel. Is er onderzocht of er buiten de spukrekening er nog andere subsidiemogelijkheden zijn, bijvoorbeeld de BOZA, de bouw- en onderhoud, sport- en accommodatieregeling, of bijvoorbeeld iets in het Europees verband. Is daar naar gekeken?
De heer Roeders, wie mag ik daar het woord voor geven? U of de heer Rans?
Mevrouw Reineke Boonhoff.
Dat mag ook nog van mij. Mevrouw Boonhoff.
Ja, er is altijd de keuze het mee te nemen in de SPUC of in de BOZA. Collega Fred Rovers kan daar ook meer over vertellen. Maar de afgelopen jaren hebben we er samen met de stichting voor gekozen om de kosten van het zwembad mee te nemen in de SPUC. Dat had een aantal voordelen, die heb ik nu niet paraat. Financieel-technische voordelen. Maar dus of de SPUC of de BOZA, en beide dat kan niet. Andere mogelijkheden die hebben we niet in beeld gebracht.
Ja, dan, voorzitter, is er maar één antwoord. Is er ook gekeken in Europees verband of daar dan mogelijkheden zijn voor...
Ik hoorde mevrouw Bonus zeggen dat andere mogelijkheden niet onderzocht waren.
Okay.
Maar als ik dat mis heb, mag zij mij daarop corrigeren?
Nee, dat klopt.
Ja, het is natuurlijk brand met uw vraag. Maar is dat interessant om dat te onderzoeken natuurlijk? Maar dat zal ik straks in de raad wel aan doen. Ik ga door met de volgende vraag, als het mag, voorzitter.
Dat mag.
Dan ga ik naar bladzijde 6 van het projectplan. En daar is mijn vraag eigenlijk. Hè, want ik heb straks gehoord, er is nu één bedrijf die gezegd heeft van... we zouden kunnen uitvoeren, omdat ze anders alle bedrijven hadden voor de zomer geen tijd. Waarom is niet gekeken naar nog andere bedrijven die een offerte zouden kunnen uitbrengen?
Nou, als ik daar antwoord op kan geven. Wij hebben een viertal bedrijven benaderd. Waarvan er één gezegd heeft, wij hebben daar helemaal geen tijd voor tot half 2022. We hebben een offerte aangevraagd bij een Belgisch bedrijf, een Hermes Beton in Hamond, dus vlak over de grens. En die hadden dus ook geen tijd, maar wel het eind van dit jaar, dus het eind van 2021. Maar daar zijn wij bij nader inzien niet zo heel tevreden over, omdat die man is meer gericht op het grovere betonwerk en niet op het zwembaden segment, maar wel in kelders. Dus wel de techniek beheerst die, maar niet de kwaliteit. Dus die is voor ons eigenlijk afgevallen. We hebben vervolgens bij Klabbers in Lottem offerte gevraagd. Die hebben we toen een keer benaderd en gezegd, heeft iemand gezegd, nou, ik heb daar geen tijd voor. Weer niet, hè, dat hele jaar niet. Maar die heb ik toevallig vandaag nog gebeld. En die gaat alsnog een offerte uitbrengen om eventueel zeg maar te kijken of daar interessant aanbieding voor is. Nou, Siverijns heeft dan bij ons wel geweest, daar hebben we een aanbieding voor gehad. En we hebben de firma Heijmans in Rosmalen. Die zegt van ja, voor ons is het helemaal niet aantrekkelijk om dat soort projecten te doen. En die zit ook helemaal vol tot eind 2022. Dus dat zijn, we hebben in totaal 4 bedrijven benaderd. We hebben daarvan 2 bedrijven een offerte gehad. Waarvan eentje niet, die hebben we afgewezen omdat die kwalitatief niet paste. En de andere hoop ik dat we nog deze week een aanvullende offerte krijgen. Om zeg maar de laatste stand der techniek van hem mee te krijgen.
Dank u wel, meneer Van der Biezen. De heer Denks, is dat zo voldoende?
Ja, mijn vraag was eigenlijk, dank voor de toelichting over de andere, maar ik had ook gevraagd, is er dan niet gekeken, omdat dus er in het begin heel veel afvielen, nog gekeken om bij andere bedrijven een offerte op te vragen?
Ja, dat hebben we gedaan, maar er zijn heel weinig bedrijven die hier in dit soort werk gespecialiseerd zijn en het ook willen uitvoeren. Dus dat is best heel moeilijk. Wij hebben ook aan de firma Klabbers, waar we een offerte aan gevraagd hebben, en aan de firma Severijns gevraagd, zijn er nog meerdere bedrijven die dit zouden kunnen doen. En eigenlijk is dat heel, heel moeizaam te vinden.
Oké, okay. Dan even een aanvullende vraag op dit verhaal, maar dan is dat vooral voor de portefeuille die het nu even waarneemt. Hè? Die offertes die net genoemd zijn, waren die bij het college bekend?
Ik denk niet de namen zijn niet bekend, denk ik. Nee,
de heer Van Wies was, ja, ik snap dat het even lastig is, dat was voor de portefeuille, dat bedoel, voor de wethouder. Maar dat maakt niet uit. Ik weet niet, ik neem aan dat hij hetzelfde
antwoord heeft. Meneer Van Wies, voor uw antwoord.
Oké. Okay. Dan is mijn volgende vraag, die gaat over projectplanbegroting. En mijn vraag is dan, waarom is daar niet gekozen om de hele operatie in handen te geven van één hoofdaannemer in de kader van ja, verantwoordelijkheid en garanties. En dat is vooral bedoeld om mogelijke aansprakelijkheden en problemen in de toekomst te voorkomen. Want we moeten elkaar straks met elkaar aangekijken als er iets mis zou zijn naar de ingreep. Dus nu is er gewerkt met een onderzoeksbureau. Ik hoor aannemers. Waarom wordt er niet met één hoofdaannemer gewerkt om daar alle verantwoordelijkheid neer te leggen?
De heer Roelofs, wie kan ik hier het woord overgeven?
Daar kan ik wel een antwoord op geven. En wellicht dat meneer Rans dat nog corrigeert, mocht dat wel toepassing zijn. Het is zo, we hebben één onderzoeksbureau gekozen om puurweg, simpelweg, op basis van expertise te kunnen bepalen wat er precies aan de hand is met het zwembad. Dat hebben die gedaan, dat rapport hebt u gezien. Vervolgens is het niet zo, en dan krijg je eigenlijk dat de slager keurt zijn eigen vlees, Dat is dus een onwenselijke situatie. Dus leg je de bal terug bij een aannemer. Nou, een aannemer is in dit geval, daar zijn offertes voor weggezet naar de bedrijven die de heer Van Bieren net aan u heeft doorgegeven. En daarop is duidelijk geworden dat er eentje is. En dat wordt dus met feiten, zoals u het zegt, de hoofdaannemer die volledig onder zijn verantwoordelijkheid en ook de garanties gaat bieden, als die dat zou doen, als de raad opdracht zou geven tot uitvoering over te gaan. Dus kortom, er is bewust gekozen voor een splitsing. 1. Onderzoek. En 2. Voor het doen maken.
Meneer Rijks, is dat voldoende?
Voor nu wel, voorzitter. Dan heb ik even wat vragen over de toelichting van de bijdrage. Er staan een aantal dingen waar ik even een aantal vragen over wil stellen. Wanneer is de einde levensduur van de familie Kleinbert en de UFO? Is daar in de miljardbegroting rekening mee gehouden? En misschien om maar even compleet te maken, en is daar ook gekeken naar subsidiemogelijkheden?
Meneer Van der Biezen, kunt u... Ja. Ja, denk je de juiste partij?
Nou, als ik naar de familie Glijbaan kijk, dat zijn, daar hebben wij de afgelopen 4 jaar al diverse reparaties in uit moeten voeren. En eigenlijk staat het gepland voor de komende 4 jaar. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe de seizoenen verlopen, wanneer hij exact aan de beurt komt. Maar de glijbaan is dus eigenlijk bedoeld de komende 4 jaar, in de periode van de komende 4 jaar.
En de UFO?
En de UFO?
Precies. Ja, UFO hebben we nog geen echte plannen voor gemaakt, want dan is de vraag van wat ga je dan doen? Wat we nu wel gaan doen is, nu we hem toch uit moeten halen, als we bad gaan vernieuwen, dan gaan we hem wel zelf helemaal renoveren en opknappen, dat hij dus weer een aantal jaren mee kan. En dan gaan wij ervan uit dat hij de komende 5 jaar of de komende 4 jaar niet vervangen hoeft gaan worden.
Oké, ja. Dat was mijn vraag. Duidelijk, dank je. Even kijken, is er, ook even over de bijlage weer, hè? Daar staat het verhaal dat u van plan bent om een klinkergedeelte bij de Robbenhuiske, om dat te gaan herinrichten voor een bedrag van 50.000 euro. Is dat naar toegelicht en voor wanneer staat dat gepland?
Ik denk dat ik dan nog terug ga naar de heer Van der Biezen.
Nou, wij hebben plannen om daar een leuke activiteit voor de jeugd te gaan plannen of neer te gaan zetten. Alleen nu dat dit gaat plaatsvinden, moeten we dat gewoon opschuiven. Want ja, we kunnen niet alles, financieel gezien, maar ook niet qua vrijwilligersbeheer. En dat gaat gewoon niet doen. Dus ik neem aan dat wij nu even hier dit iets langer wegschuiven. En dat zal dan waarschijnlijk ook na deze komende 4 jaar pas gaan gebeuren.
Dank u wel, meneer Van der Biezen. Misschien gezien de vraagstelling hoe het gaat, is het handiger dat u even in beeld blijft. Hoeft u niet iedere keer de camera aan en uit te zetten. Meneer Derks.
Ja, even heel kort daarop. Er is geen technische noodzaak om daar in te grijpen. Het is gewoon eigenlijk een stukje uitbreiding van activiteiten.
Ja, het is geen technische noodzaak. Het is puur een attractiever maken van het debat.
Oké. Dan de volgende vraag die ik heb. Is er door het zwembad nagedacht om bijvoorbeeld eigen activiteiten te organiseren om de benodigde geld bij te halen?
Nou, niet. In elk geval vanuit de techniekkant hebben we dat niet gedaan. We doen al een heel groot beroep op de mensen, maar we hebben geen sponsoring gezocht of geen acties gestart in die richting.
Oké. Okay. Dan heb ik een volgende vraag over het rapport Boosten. Rapport Boosten, dat is als bijlage is dat toegevoegd. En dat rapport is opgesteld op 12 oktober 2020. Wanneer is dat rapport bij de gemeente terechtgekomen?
Dat zou ik niet weten.
Portefeuillehouder, kunt u daar wellicht licht op schijnen?
Dat zal ongetwijfeld mevrouw Boonen verlieten.
Mevrouw Boonaf.
Ja, ik ben het even na aan deze met raadsvoorstel. Want volgens mij hadden we daarin genoemd wanneer we de stukken hebben binnengekregen van de stichting. Dat onderzoek zat bij het projectplan voor vernieuwing. En dat hebben we 25 januari ontvangen.
Oké. Dank je, want ja, ik was er even af het vragen. Hè, van, dan is dat dus in 12 oktober, toen het rapport is opgesteld, toen was het al duidelijk dat het dus een ernstig probleem met het zwembad aan de hand was. Terwijl wij er toch een aantal keren naar gevraagd hebben bij de algemene beschouwing en bij de werkvergadering. Toen is dat eigenlijk gezegd, het zit in een onderzoeksfase. Dus ik was even verbaasd en ook benieuwd naar de uitleg van, ja, dat rapport is op 12 oktober, dat is ruim voor de algemene beschouwing en de werkvergadering geweest. Kan daar nog een toelichting op komen?
Nou, wat ik aangegeven is, we hebben toen, naar aanleiding van het onderzoek van de firma Booste, hebben wij een aantal leveranciers benaderd om te kijken van hoe zouden hun dan het voorstel kunnen uitwerken. En hoe meer wij daar van te weten kwamen, hebben wij steeds moeten gaan constateren, nou, dit lijkt wel niet de definitieve oplossing te worden. Dus we hebben daar een week of vier voor nodig gehad om, zeg maar, die leveranciers uit te nodigen en hun voorstellen aan te horen. En vervolgens hebben wij toen gezegd, en dat was het vlak voor de kerstmis, maar dit lijkt ons niet de goede weg. Dus wij willen eigenlijk gaan kijken voor het complete vervangen van het bad. Nou, en toen zijn we het proces gestart van, nou, is er een leverancier, wie kan het, en dat soort zaken.
Nee, die is duidelijk, maar mijn vraag is vooral, ja, waarom is dat niet benoemd in de werkvergadering die is in januari heeft plaatsgevonden, want daar hebben we toen vragen over gesteld. Goed, ook dit zal ik meenemen naar de, want ik zie de voorzitter al bedenkelijk kijken naar de raadsvergadering. Even kijken, even doorgaan over het rapport Boosen. Als het middelste bad, als dat wordt vervangen en een exploitatie krijgt van, ik lees volgens mij van 10 jaar, dan zouden de andere baden zeker die termijn moeten kunnen doorstaan. Wat kunnen daar voor toestemmingen over gedaan worden? Als fractie maken we ons wat zorgen over. Hè? Want ik hoor net ook in de toelichting van meneer Hans, hoor ik ook een aantal dingen noemen, ik zo meteen even terugkom. Waarmee eventjes wel denk van, oh, dan moeten we toch even dieper op ingaan.
Nee, wij denken dat de levensduur van het grote bad, van het, zeg maar, het diepe bad, niet ter discussie staat en ook niet binnen de komende paar jaar te verwachten is. Die 10 jaar die aangegeven is, dat is wat wij per se willen. Als wij een nieuw bad gaan doen, is die garantie natuurlijk veel langer. Maar wij hebben geen enkele aanleiding op dit moment om te denken dat het diepe bad, of het middeldiep bad, hoe je het noemen wilt, dat dat ook binnen nu en 10 jaar aan de beurt zou zijn. Dat is geen enkele aanwijzing voor.
Toch even daarop doorgaan, want want het bad is tegelijkertijd gebouwd. En ik hoor net straks de heer Hans vertellen dat, dat er ook minimale wapening zit in het diepe bad. Ja, dus mijn vraag is dat een risico waar we lopen? Er is voor onderzoek geweest, ook daar zitten dus wat schuren in het diepe bad. Maar voor hetzelfde geld hebben we volgend jaar daar hetzelfde probleem. En daar zijn even mijn grote zorgen. We hebben nu zo meteen daar een belangrijke raadsbesluit te nemen. En niet over een jaar weer bij elkaar zitten met dezelfde situatie in het andere bad. Want er is onderzoek gezien, maar hoe zeker is dat onderzoek? Krijgen we daar garanties voor of hoe zit dat?
Er is naar gekeken, uiteraard de conditie van het beton zelf. We hebben daar gezien dat de coating uiteraard, die heeft altijd wel ergens hier en daar scheuren. Maar we hebben aan het beton geen beschadigingen kunnen zien zoals in het middeldiep of in het ondiep. We hebben daar wat foto's gemaakt, wat scans gemaakt. En de betoneisen ligt daar iets gunstiger in de beton als in het ondiepe. We hebben met die firma Boos ook gekeken. Nou, wij zien geen enkele aanwijzing dat dit bad binnen nu een afzienbare tijd dusdanig beschadigd zou zijn dat we ook dit soort problemen zouden gaan krijgen. Dus dat is niet te verwachten.
Maar ik hoorde de heer Derks ook vragen, is er een garantie? Ik weet niet of u daar wat over kunt zeggen.
Nee, we hebben daar ook niet om gevraagd bij de firma Booste. Dat hebben we niet gedaan, want het was voor hun een inspectie. We hebben geen garantie gevraagd op een oordeel.
Oké. Ja, even daar aanvullend, voorzitter, heb ik straks de heer Hans voor zeggen. Over een boring. In het diepe is er geen boring uitgevoerd. Nee. Om de onderzoek te doen. Hè? Dus dat is niet gebeurd, die boring. Terwijl een ondiepe bad is dat wel gebeurd.
Ja, maar bij het ondiepe hebben we het alleen daar gedaan waar de coating kapot was. En waar we konden zien dat de beton ook aangetast was. En daar hebben we proefboringen gedaan. om te gaan kijken van, is daar overal waar de scheuren zitten, is dat beton dan slecht? Nou, we hebben ook in het ondiepe gezien, dat is niet op alle plaatsen waar, maar op sommige plaatsen is echt beton, ja, moet ik dat zeggen, bijna verpulverd, als ik het even zo mag zeggen. Ja. En dat hebben we in het diepe, hebben we dus geen boring hoeven te doen, omdat we daar hebben kunnen zien, met de scans, dat daar geen enkele aanwijzing voor te vinden was op de plaatsen waar we gemeten hebben.
Okay. Ja, ik vind het heel akelig klinken, maar goed, dat is iets voor de raad.
Ja, als ik je even mag onderbreken, meneer Denks, mevrouw van Mosseveld, heb ik een aantal keer een handje omhoog, handje omlaag, handje omhoog. Ik weet niet of u naar aanleiding van de vorige vragen een verduidelijkende vraag heeft of dat dit nu even weg is.
Nou, ik wou eigenlijk vragen over die garanties, want ik vraag mij af, wat voor garanties hebben wij dat door de werkzaamheden aan het ondiepe bad komt geen nevenschade aan de middeldiepe en diepe bad?
Ja, alleen dat heb ik de heer Van der Wiesen horen zeggen, dat de kans heel klein was. Dus die vraag is gesteld en zover als het mogelijk is beantwoord. Maar of...
heb ik al handjes weggehaald en weer bijgedaan dus.
Nee, oké. Okay. Ja. Dank u.
Okay.
Meneer Derks.
Ja, dankjewel. Ik heb er één vraag over het advies van Boosen. Die spreken ergens over advies om met een constructeur een beschouwing van de schade te maken. Op basis 17 van het rapport staat dat. Is dat gebeurd en wat is er uitgekomen?
Ja, we hebben een constructeur gevraagd voor de scheurvorming. Dus op het advies van firma Boosen. Die heeft een voorstel gemaakt, of twee voorstellen gemaakt, hoe hij het zou kunnen repareren. Maar met die opmerking dat we, het is eigenlijk geen oplossing voor langere termijn. Alleen als ik nou aan een vraag, is het maar 2 jaar geldig of 3 jaar of 4 jaar? Dat geven ze niet direct aan. We hebben uiteindelijk toen weer gekeken naar van wat heeft het ons gebracht. En dan zie je, de oplossing leidt altijd tot, je repareert 1 naad en je krijgt er 2 voor terug. En toen hebben wij gezegd, nou, is dat wel een verstandige keuze? En toen hebben wij ook eigenlijk gezocht naar andere mogelijkheden. En als je dan gaat vragen naar beton, mensen om te kijken naar die scheur, want ze zijn begonnen, dan zeggen die ook, ja, ik wil die scheur wel repareren, maar daar geef ik geen enkele garantie op als betonleverancier.
Oké, okay. Duidelijk. Ik heb nog één vraag over het, was de ene laatste vraag, nu is echt de laatste vraag. Die hebben het over aanbevelingen voor betonherstel. Betreft het hier voor alle baden en hoeveel bedragen die kosten? Want de bijgevoegde begroting gaat alleen maar over het ondiepe bad.
Ja, nee, we hebben het alleen over het ondiepe bad. We hebben we zijn niet bezig met het herstellen van andere baden, want het is voor ons niet nodig buiten de coatingactiviteiten, maar dat is elk jaar zo.
Ja, maar dat is wel een aanbeveling van Boos. Hè?
Ja, hij zegt, je kan als je nu een keer de coating helemaal eraf haalt, dan kun je de hele goede baden helemaal opnieuw inspecteren en dan opnieuw beginnen. Dus dat die coating ook weer eens een keer, zeg maar, tot op de bodem weghaalt en dan opnieuw aanbrengt. Ja. Nou, daar hebben we het wel eens over gehad, maar daar zijn wij nog niet zeker van of dat wel een oplossing is.
Nee, oké. Okay. Ja, de laatste vraag die ik heb, voorzitter, gaat over de coronatoestanden waar we in zitten. Mm-hmm. We zullen natuurlijk even naar koffiedik kijken, maar is er al ook nagedacht over een scenario waaruit blijkt, stel dat straks het bad in de zomer helemaal niet open kan. Wat heeft dat voor consequenties?
Dan kan ik aangeven wat wij in bestuur voorgesteld hebben, is dat wij het bad gedurende de werkzaamheden dusdanig af kunnen sluiten van de rest van het bad, van het zwembad, zeg maar, dat de bezoeker daar geen last van heeft en ook geen risico loopt.
Ja, duidelijk. Alleen wat de heer Derks vraagt is juist andersom. Stel dat u heel lang niet open zou kunnen. Heeft dat consequenties voor het projectplan?
Nee, in principe hebben we dan meer tijd. We hoeven dan niet al die voorzieningen te treffen voor afscherming. Maar meer zie ik geen voordeel.
Ja, dat heb ik gevoeld met meerdere aannemers. Maar goed, dat is iets voor de raad. Dit waren mijn vragen, voorzitter. Dankjewel.
Zijn er vanuit de fractie in de VLP dan nog andere vragen? Ik zie geen reactie. Dan ga ik ervan uit dat dat ook niet zo is. Dan ga ik door naar de basis lijst. Zijn er van jullie zijde nog aanvullende technische vragen? De heer Nijssen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het ging net al even over dat het ondiepe en het andere, het middeldiepe bad even oud zijn. Maar hoe oud zijn ze precies? Het wordt 1966 genoemd, maar zijn ze toen aangelegd?
Voor zover ik weet, ja.
Oké. Okay. Dank u wel. Dan had ik nog een vraag. En daar ging u net al een beetje op in. Wat als we het niet doen? Hoe gaat het dan het jaar in?
Ja, dat is een persoonlijke vraag, denk ik. Ik zou het...
Ja, ik vind hem deze ook wel van het technische af, als ik eerlijk moet zijn, meneer Nijssen. Dat is de vraag van de mening van het bestuur. Ik denk dat dat hier niet aan de orde is. Wellicht dat er vanuit het college daar wel een reactie op gegeven kan worden.
Nou, het antwoord is dan vrij simpel. Er kan er niet in gezwommen worden. Dan blijft het bad toe. Een stuk gevaarlijk.
Oké. Dan heb ik nog één punt. Ik stipte dat gisteravond ook al even aan. Ik zie hier weer een project zonder projectbegroting, waar we wel afspraken over hebben gemaakt. Kan daar die begroting ons ook nog toegezonden worden?
Nou, daar hebben we even onze financiële mannen laten kijken. En die heeft eigenlijk gezegd, in het geval waar ik het over heb, is de gemeente opdrachtgever van een aannemer die op basis van een ontwerp plus bestek een opdracht realiseert op een afgesproken datum. En een heel verhaal komt eraan vast. Maar dat betekent eigenlijk dat vanuit financieel perspectief alleen maar een stuk budgetbewaking daarop is. En het projectplan zoals aangegeven tijdens de begroting is daarop geen enkele toegevoegde waarde. Dus kortom, het is puur het uitvoeren van een opdracht en daar ga je op toezien. En je ziet alleen maar erop toe of zeg maar binnen het budget wordt gewerkt, et cetera, et cetera. En dat is wat anders dan op basis van een soort... projectplan en een cyclus waar wij toen over gehad hebben, waar een projectrapportage voor nodig is in het kader van onze PNC-cyclus.
Oké, ja, ik snap hem. Dank u wel.
Zijn er dan nog verdere vragen?
Ja, van mijn kant uit, voorzitter.
Ja, meneer Anbaum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou nog graag een antwoord, een wat beter antwoord willen hebben op het feit dat ik begrijp hier uit wat hier voor ligt, dat er puur alleen offertes zijn opgevraagd voor het herstel met beton. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Wij hebben de andere oplossingen voor, zoals straks gesuggereerd, hebben wij afgewezen op basis van het gebruik van het zwembad, maar wij hebben geen offertes aangevraagd door de werkelijke prijzen.
Ja, dus u zegt als stichting dat u hebt besloten om alleen maar naar beton te kijken?
Ja.
Oké. Okay. En u hebt dus ook verder geen alternatieve offertes opgevraagd voor eventueel een PVC-oplossing in combinatie met een reparatie van de scheur? Of eventueel een RVS zeg maar, constructie in het bad zetten. En daarbij zou ik nog graag wat meer toelichting hebben op die RVS. Zeg maar op het antwoord over hoe het RVS bad. Want ik kon niet helemaal technisch begrijpen wat daar gezegd wordt. Waarom RVS niet mogelijk was.
Oké, okay, meneer Almen, laten we wel even één voor één om het overzichtelijk te houden. Dus uw eerste vraag was, zijn er geen offertes aangevraagd voor de andere... uit mijn hoofd gezegd drie oplossingsmogelijkheden.
Ja, ik heb twee, de heer Van de Biezen. PVC en RVS.
Oké, twee. Meneer Van de Biezen, kunt u daar...
Wij hebben die oplossingen meegenomen. We hebben daarnaar gekeken. Wij vonden het geen oplossing voor het bad. En dus hebben wij ook geen offertes aangevraagd voor die oplossingsrichting.
Duidelijk. Ik zag net nog een handje van de heer Rans. Ik weet niet of u hier nog een toevoeging op heeft. Het is inmiddels weg, maar... Dat, ik zie non-verbaal dat dat inderdaad klopt.
Ja, tweede... ik had daarna nog even een kleine toelichting daarop. Dat heb ik straks ook in de toelichting proberen aan te geven. Omdat je altijd blijft zitten met de onduidelijkheid over de bodemgesteldheid onder een bestaande bad. Waardoor je altijd spanningen houdt en dergelijke, is met werken met folies en dergelijke, ook voor de langere termijn, ja, geen verzekerde oplossing.
Ja, ik begrijp uw antwoord, alleen volgens mij, omdat u geen expert hebt ingeschakeld en geen offerte hebt aangevraagd, beoordeelt u dat als stichting. En ik vraag mij af of dat technisch goed genoeg onderbouwd is.
Maar dan gaan we naar meningsvorming en... Ik snap waar je heen wilt, maar ja. Dat is geen onderwerp voor een technische vergadering.
Dat is voor de raadsvergadering, pardon. Verder is voor mij ook nog de vraag, zou het mogelijk zijn om dat ene bad te splitsen in twee baden, zodat je de spleet omzeilt en twee baden ervan maakt?
Dat zou in principe gekund hebben, waren het niet dat in de andere richting ook al scheuren lopen, waar ook wat boringen verricht zijn en waar ook de betonkwaliteit dusdanig slecht is, dat het dan wachten is op de volgende echte scheurvormen, waardoor echt de bad ook in de andere richting gaat openbarsten. Het bad is niet meer stabiel. En omdat het niet stabiel is, is het gewoon niet voorspelbaar wat daar gaat gebeuren met scheurvorming als je de ene met een muntje op zou zetten en het zou opdelen in twee baden. Is voor ons geen garantie dat het dan niet volgend jaar weer geconfronteerd zouden kunnen worden met een scheur.
Ja, ook dat is weer een conclusie van uw zijde. Want als ik puur naar het rapport van Boesten kijk, dan staat daar dat de rest van de betonconstructie prima in orde is. Dus ja, het blijft een beetje lastig om hier een goed antwoord op te krijgen. We doen dat verder ook naar de raad.
Technisch mogen constateren dat er enkel gekozen is om verder onderzoek te doen naar het vervangen van dit ene bad. Tot zover kom ik in de beantwoording van de heer Van der Biezen. Ik snap dat u daar meer van wilt weten, maar dat zal moeten, of een mening over heeft. Maar dan, ja, dat is... ook lastig om dat aan de heer Van der Biezen te stellen, want hij is niet, ja, hoort niet in dat gremium thuis.
Dat is helder, voorzitter. Dan denk ik dat een groot gedeelte van onze vragen wel beantwoord zijn. En een aantal vragen nemen wij wel mee naar de raad. Maar we hebben wel in ieder geval een goed beeld gekregen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de fractie van Samen Verder. Zijn er van uw zijde vragen omtrent dit onderwerp?
Ik heb geen technische vragen.
Oké, de heer Burggraaf heeft u technische vragen.
Ook geen vragen verder.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de fractie van de CDA. Zijn er vanuit daar technische vragen over dit onderwerp?
Ja, dat zijn technische vragen. Gedeeltelijk zijn ze al behandeld, CQ besproken. Dus ik moet even goed kijken of ik de aanvullende vragen dan even eruit pik. Aangegeven inderdaad al dat een aantal investeringen de komende 4 jaar zullen worden vooruitgeschoven naar aanleiding van dit verhaal. We hebben echter de bijdrage, de investering van 50.000 euro door de Berken, die volgt niet helemaal logisch uit het stuk als je dat kijkt wat in kas is. En die ongeveer 170.000 euro, men werkt naar een egalisatiereserve van 40.000 euro. Jullie storten iets in, of storten 25.000 euro in de egalisatiereserve. En er zit 25.000 euro gaat naar de onderhoudsreserve. Dan blijft er dus nog een verlies, wat jullie inschatten, van nog een keer 27.500 euro voor dit jaar. Dan de bijdrage van het nieuwbad, 15.000 euro, als je dat allemaal van elkaar aftrekt. Dan blijft er toch nog vrij te besteden een 27.500 euro over. In hoeverre is na aftrek van deze zaken allemaal dan nog, kan er dus nog wat speling gegeven worden op de investering van die 15.000 euro? Hoe hard is die dan voor u?
Ja, en dan moet ik toch even kijken, meneer Van Avel. Ik snap dat die vraag nu aan de stichting stelt, maar... Meneer Van der Biezen is puur op, volgens mij op technisch vlak hier aanwezig.
Ik, financieel... Stel die aan de wethouder dan. Hè,
oh, excuus. Dan is er een ander verhaal. Meneer Roelofs of iemand anders.
Wie als dat onderzocht is, dat dat mogelijk meer kan zijn.
Nou, dat voor het specifieke verhaal hebben wij in ieder geval de indruk dat er een bedrag voor regulier onderhoud ten alle tijden beschikbaar moet zijn voor de stichting. En dat neemt, zoals het nu is, de onderbouwing die wij gekregen hebben, voldoende valide om te zeggen dat het geld daarvoor bestemd is. In die orde en grootte ook, gelet op de onzekerheden die er nu zijn, wat dit jaar de inkomstenbron heeft geleid voor corona met betrekking tot zwembad. Dus ja, er is naar gekeken en op ons leek het in ieder geval de besteding daarvan verantwoord.
Oké, dank u. Dan even kijken, dan hebben we nog in optie 4 werd aangegeven dat pas na afbraak van het oude bad gekeken kan worden of de ondergrond voldoet. Ja, dus bij alle opties was het een probleem met de ondergrond. Maar wat wordt dan eigenlijk ingeschat? Er wordt niet ingeschat van bij die 50.000 euro zit daar niet het bedrag in. Wat eventueel voor extra kosten zouden komen om dus die extra fundering, die reparatie van die fundering dan te doen. Ik kan me voorstellen dat als er inderdaad zoveel kuub water door is gegaan, er ook grondverbetering moet plaatsvinden. En die kosten zijn niet meegenomen, nog niet. Welke orde grootte moeten we dan denken?
Ja, ik wil dat toch even...
En waar komen die dan terecht? Voor wie zijn die dan, voor wiens rekening?
Ja, even één voor één, meneer Van Avond. Dan kunnen we ook vraag-antwoord, anders wordt het lastig.
Ja, ik begrijp uw vraag, meneer Avond. Inderdaad, moet je eerst gaan kijken, als het bad eruit gehaald is, beton weg is, wat dan precies het geval is. Ik neem aan dat de heer Rans samen met de heer Van de Biezen daar best over nagedacht hebben. En ik vraag even naar hun voor een antwoord.
Ik zie een handje van de heer Rans, dus bij deze voor u het woord.
Nou, het is natuurlijk lastig inderdaad in te schatten van wat je dadelijk tegenkomt op het moment als het zwembad weg is. Ik kan wel opmerken dat er een post onvoorzien is opgenomen in, in de hele raming.
En die is eigenlijk op begroot naar schatting dat voldoende moet zijn indien daar grondverbetering moet plaatsvinden.
Dat is in feite eigenlijk een percentage van het hele bedrag van ongeveer 10%. En wat eigenlijk een reëel percentage voor onvoorziene kosten is qua verhouding, zeg maar.
Oké, dank u. Dan heb ik wel nog een vraag betreffende, we hebben 5 bedrijven in eerste instantie offerte opgevraagd. Uiteindelijk is er eentje overgebleven. In hoeverre heeft hij dus nu eigenlijk een monopoliepositie en is daar verder nog onderhandeld met die firma? Of hebben wij nog, normaal gesproken heb je toch 3 aanbieders uitgewerkt, offertes van 3 aanbieders waaruit je dus een keuze kunt maken. Zodat je ook een onderhandelingsmogelijkheid hebt.
Ja, de heer Rans heeft straks al uitgelegd, en de heer Van de Biezen heeft ook uitgelegd hoe het in zijn werk is gegaan. Eerst is uitleg gegeven waarom er tot eentje is gekomen en de anderen zijn afgevallen. En twee, de heer Rans heeft nadrukkelijk aangegeven dat er een hele specifieke doorrekening door ons is gemaakt, waarbij wij heel concreet hebben aangegeven dat hetgeen waarvoor geoffreerd is, dat een zeer reële marktprijs is. En het is normaal niet zo dat je gaat onderhandelen. Je krijgt een offerte en daar doe je het voor. Het is niet zo dat wij nog even gaan zitten zeggen, nou, we maken het doen voor 20% minder. Zo werkt het niet. Als wij inschrijvingen doen en de laagste bod komt eruit, ja, dan wordt die geaccepteerd. Dan gaan we ook niet daar zeggen, oh, maar we moeten toch even met elkaar in onderhandeling. Dus ja, het zou mooi zijn, maar zo werkt de praktijk niet.
Maar je heeft dus nu geen vergelijkingsmogelijkheid gehad. Alleen een eigen berekening zijn de, als je kijkt naar materiaalkosten, die je kunt, je kunt zoveel kubus beton gaat erin, het algenomen uren werk zit erin, dan kun je daar een basis, kijken of het reëel marktconform is.
Dat is wat ik de heer Koelers heb horen zeggen.
Ja, de heer Rand zal hem nog iets specificeren, maar het komt er in feite wel op neer.
Ja, daar komt het inderdaad op neer dat we nu gekeken hebben aan de hand van de begroting of er een reële begroting is. En in het kader ook van ons gemiddeld inkoopbeleid zullen we nog verder moeten bekijken van hoe we inderdaad met deze offertes omgaan. En wat er nog moet gebeuren voordat we überhaupt tot een opbouwverstrekking kunnen overgaan. Dus, maar we hebben in eerste instantie gekeken naar het financiële plaatje zoals het er nu voor ligt, de begroting wat er voor ligt. Van is dit gewoon marktconform kunnen we ervan uitgaan dat we er op basis hiervan kunnen op die manier kunnen uitvoeren? Of zitten er gekke dingen in? En wij hebben er geen gekke dingen in gezien.
Ik wil nog één toevoeging doen, voorzitter, als u mij naartoe staat.
Ja, meneer Roelofs.
Wat nog even vergeten was erbij te zeggen is dat er ook best een aanzienlijk deel eigen werkzaamheden van de stichting plaatsvindt. Kortom, dat is redelijk, is een redelijke... als je dat in geld vertaalt, bijdragen.
Dankjewel voor deze extra toelichting. De heer Van der Avel, is dat voldoende voor deze vraag? U heeft de microfoon uitgezet, meneer Van der Avel.
Excuus. Wel heb ik nog de vervolgvraag daarop. Dit is een aanzienlijk bedrag. Daar hoeft geen Europese aanbesteding te zijn om dit bedrag mogelijk te maken, omdat weer algemeen belang is en alles verder geregeld is.
De heer Roelofs knikt en dat is voldoende.
Voldoende.
Heeft u verder een vraag, meneer Van Avel?
Ik heb verder geen vragen meer. Die zijn al gesteld door de anderen.
Oké, dit waren alle vragen vanuit de fractie van de CDA?
Jazeker.
Dan zie ik dat de heer Derks nog een handje heeft opgestoken. U heeft nog een nabrander? Begrijp ik hieruit?
Ja, dat klopt. Ik was even getriggerd over de opmerking over het feit dat er dus een nieuwe offerte opgevraagd is bij een ander betonbedrijf. Wat heeft dat voor gevolgen voor het proces? En wat betekent dat voor een mogelijke uitvoering? Zit daar bijvoorbeeld andere mogelijkheden? Stel, we zullen kiezen voor een ander bedrijf. Daar nog even een toelichting op komen.
Nou, wij hebben,
Nee, geen probleem.
Wij hebben in het verleden ook met die firma al een keer toen een offerte aangevraagd. En toen was hij eigenlijk niet in staat om dat te doen. Op basis van onze gesprekken ook met Severijns hebben wij ook gevraagd van, hoe zit het nou? Want we hebben maar inderdaad één leverancierend. En hebben we weer met Klabbers nog een keer gebeld. Van, we hebben toen gevraagd, is het voor jullie mogelijk om een offerte uit te brengen, maar dan gebaseerd op de informatie die we nu hebben. En dat willen wij ook doen, omdat wij ook zelf het gevoel willen hebben dat wij inderdaad een goede vergelijking hebben en een goede, goede offertes ontvangen hebben. En dat heb ik hem vandaag ook nog een keer gesproken. En hij zou ons hier nog doen toekomen.
De heer Roelofs wilt hier een toevoeging op doen. Dan kom ik daarna terug bij u, meneer Derks.
Het is wel zo, en dat is de andere kant van de medaille. Er is op dit moment totaal nog geen enkele offerte weggegeven. Immers, dat zal eerst een besluit van de raad moeten zijn. Kortom, als er daarvoor, als de raad een besluit heeft genomen en er komt dan nog een offerte binnen, kunnen we altijd nog beoordelen wie de aannemer zou kunnen zijn. Dus wat dat betreft is er geen man overboord.
Meneer Derks.
Ja, ik was ook vooral even nieuwsgierig of dat gevolgen heeft voor de planning van de uitvoering. Wat stelt dat het alle bedrijven het sneller zou kunnen? Hebben ze daar iets over gezegd?
Nee, er is niet veel over gezegd, maar ons grootste probleem is de droogtijd. De planningstijd doorloop. Dus het maken, de doorlooptijd van het project zal niet veel kleiner worden. Je hebt misschien kans dat je een keer een week of twee eerder kan beginnen. Maar het is niet een snellere doorlooptijd. Dat is bijna niet mogelijk.
Okay. Is dat zo voldoende?
Ja, mag ik nog een laatste vraag stellen?
Die ook, dat mag.
Ik hoorde straks iets vertellen over leidingen waar druk op zat. Zit daar nog een probleem waar we niet aan gedacht hebben? Bijvoorbeeld dat daar lekkages zitten die misschien ook een grote kostenpost met zich gaan meebrengen? Is daar zicht op?
Ja, juist het feit dat wij nu het bad zouden moeten gaan vervangen, gaan we ook het leidingwerk rondom dat bad op een veilige manier neerleggen. Zodat het in elk geval de spanningen daar een heel stuk gereduceerd tot zeg maar nul teruggebracht gaan worden. Dus we nemen het dan wel mee om zeg maar risico's in de toekomst uit te sluiten.
Is dat zo voldoende, meneer Derks?
Ja, dankjewel.
Dan, als er geen nabranders meer zijn, want dan zou nu het moment zijn om dat nog te melden, ga ik ervan uit dat dit stuk door mag naar de Raad, of is daar nog een opmerking over gezien wat er gisteren besproken is? De heer Derks en daarna de heer Oehoe. Eerst de heer Derks.
Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, gezien de hoeveel informatie die we vanuit Totters hebben gekregen, dank daarvoor overigens. Er zit me even half af te vragen of het niet toch wijs is om hier toch ook eens op hier naar te gaan kijken. Dit is een stevig agendapunt. Het gaat ook ergens over. En ja, als ik naar mij zou, wat ik allemaal hoor, hij zit nog voor vraagtekens en dingen. Dus ik weet niet hoe de andere fracties erover denken, maar wat mij betreft zou dit ook niet kunnen. En dan ook weer, waar we het gisteren over gehad hebben, fysiek.
Ga ik wel gelijk ook net als gisteren die vervolgvraag stellen. Waar gaan we dan die verdere opinievorming op doen, buiten het feit dat er vandaag veel informatie is gekomen? Want dat is normaliter geen reden voor. Maar dat, ja, als dat niet direct, dat helpt de andere partijen om daar een mening over te vormen.
Nou ja, ik wil er iets over zeggen, want ik zit maar vol met vraagtekens over dat andere debat, hè, want de exploitatie daarvan, die moet ook nog lang door kunnen gaan. Ik hoor wel dat er dingen over gezegd worden, maar wat mij bezighoudt is het volgende. Zou je eens moeten gaan kijken naar het totale plaatje van het zwembad. En misschien moet je wel een groter plan gaan maken dan wat er nu ligt.
Oké, bedankt voor die.
Dat is even de insteek waar ik naartoe wil. Daar wil ik u graag met de andere fracties over spreken.
Dank u wel voor deze toelichting. Ja. Dan ga ik gewoon netjes het rondje af. Ik heb uw handje wel gezien, meneer Oehoe, maar dat kunt in de volgorde kunt u dat dan meenemen wat u daar nog aanvullend op wilt zeggen. Of uw mening daarover. Na de VOP wil ik dan het woord geven aan de Bezigste Lijst of zij openstaan voor een opinierende vergadering, meenemend wat de heer Derks over gemeld heeft. Wie mag ik daar het woord geven?
Ja, dag voorzitter. Dat was even mijn koffie en chocolaatje aan de kant krijgen.
dat moet ook gebeuren. We hebben hierna wel pauze, maar even goed mag dat ook tussendoor.
Ja, wij zijn wel voor een opinerende vergadering, omdat dit toch wel inderdaad een punt is wat behoorlijk impact kan hebben op het hele gebeuren. Ook wat de heer G. Derk zegt, de toekomst van het zwembad. Ik denk dat het verstandig is om dit eens goed te overleggen met elkaar.
Oké, bedankt voor uw toezegging hierop. De heer Oehoe, hoe staat de fractie samen verder in het voeren van een opinierende vergadering?
Zal ik daar eerst antwoord op geven? Voor ons hoeft geen opinierende vergadering, want uiteindelijk, als ik goed naar de vragen geluisterd heb, zijn die vooral technisch van aard. Het gaat echt over de technische staat van het bad, de risico's die we daarmee lopen. In principe denk ik dat de vragen die daarvoor gesteld zijn vandaag gesteld. En ik hoor wel wat de heer Derk zegt over een groter plan. Dat zou je natuurlijk altijd kunnen doen. Los van het feit of je met dit... en ik begrijp dan wel dat je... Ja goed,
dat is dan voor een ander moment. Dat u zich daarin kunt vinden. U geeft aan als fractie, hebben wij op dit moment geen behoefte aan een opinierende vergadering. Duidelijk.
Ik had wel de andere vraag die ik nog had.
Ik heb gevraagd of er nog technische vragen waren. Die waren er niet. Daarop kwam de vraag van de heer Derks voor een opinierende vergadering. Dus in welke orde mag ik die vraag zoeken?
Het gaat meer over het stuk behandelen en naar de raad.
Oké, die behandel ik daarna. Het ligt even aan het feit of er geopinieerd vergaderd gaat worden. Want dan wordt de vraag of het stuk door kan naar de raad pas bij de opinierende vergadering gesteld.
Helder.
Een les die ik gisteren geleerd heb, dus die zal ik hier gelijk toepassen. Dus dat moeten we even afwachten. Fractie van het CDA.
Ja, wij kunnen gezien het belang en gezien de hoeveelheid vragen zoals de heer Derk zegt. En mogelijke andere oplossingen. Nog gezamenlijk bespreken zou een opinierende vergadering wel juist zijn.
Dank u wel.
En instemmen.
Hiermee constateer ik dat er een meerderheid is sowieso voor een opinierende vergadering. Dan nogmaals richting de fracties samen verder of zij daar dan wel mee in kunnen stemmen. Dat is ook altijd wel netjes om dat toch even te vragen.
Ja, voorzitter, als drie van de vier fracties een opinie aan het willen vergaderen, wie zijn wij dan te zeggen dat we dat niet willen?
Nee, ik kwam wel even... Ja. Ja. Krijg ik wel nog even voor de volledigheid op hier in het debat dat het geen verlengde commissie is. Dat we dat ons wel realiseren. Dus dat we daar niet technische vragen nog gaan stellen. Dat gezegd hebbende zal er dus ook over dit onderwerp een op hier in de vergadering plaats gaan vinden. Zoals gisteren al aangegeven zal in het presidium daarover gesproken worden. Ik kan niet mededelen dat dat presidium inmiddels bekend is en morgen plaats zal vinden. Dus zodra dat wij daar meer over weten als organisatie zullen we dat aan de gemeenteraad laten weten. En zoals ik al heb aangegeven, doen we nu een korte schorsing van 5 minuten, aangezien we nu ruim een uur aan het vergaderen zijn. Dus ik zie u terug 20 voor 9.